Broeders en zusters, goedemorgen. Blij u te ontmoeten. Ik ben ook dankbaar dat ik vanmorgen het woord weer mag doorgeven zoals u wellicht gehoord hebt. En ik een tijdje geleden getroffen door het derde hartinfarct, maar ik ben er weer. U hebt vanmorgen al, dat hebben we met elkaar gedaan, mooie liederen gezongen. En toen we achter waren, toen hoorde ik het lied zingen van als bezuinigd geschal des Heren klinkt en Jezus komst is daar. Daar wil ik vanmorgen met u over spreken. En u vindt dat bekende gedeelte in 1 Thessalonicenzen 4 vanaf 13 tot en met 18. Ik lees u dat voor uit de herziene Statenvertaling. We lezen daar het volgende. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze van hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Here, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een geroep en met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan vertroost elkaar met deze woorden. Wellicht allemaal, en dat hoop ik tenminste, heel bekend bij u. En toch heeft dit gedeelte iets wat heel veel vragen oproept en heel veel discussie over is, over het moment dat de Heer Jezus Christus terugkomt op de wolken van de hemel. De kerk van alle eeuwen, ik hoop dat u mij goed begrijpt, die heeft daar iets anders van gemaakt. En daar is eigenlijk al de misleiding begonnen. Er werd gezegd, ja, van waar hij zal komen, de oordelen, te oordelen, de levenden en de doden. En men is volledig voorbij gegaan aan datgene wat Paulus zo duidelijk heeft gecommuniceerd naar de broeders en zusters in Thessalonica. Natuurlijk ontzettend jammer, want je krijgt een vertekend beeld over wat de Heilige Geest eigenlijk bedoeld heeft om u en mij te onderwijzen vanuit het woord hoe het wel gebeurt. Nu, je kunt er niet omheen dat Paulus hier heel duidelijk is. De mensen, de broeders en zusters in Thessalonica, die waren ongerust en die hadden bepaalde vragen. En Paulus gaat daarop in en hij bemoedigt hen. En ik denk dat het altijd belangrijk is dat we elkaar bemoedigen, juist ook in deze tijd. Als ik dat citeer uit Romeinen 8, dan weten we, de wereld is in barensnood. Heel duidelijk. En alle signalen wijzen erop dat de komst van de Heer Jezus voor de deur staat. En de wereld die leeft door en die denkt maar ja, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Maar ik zou daaraan willen verbinden als je die gedachte hebt en dan denk je dat het dan afgelopen is? Nee dus. Maar we worden zo vol gepompt met allerhande informatie via social media. En dat heeft ook te maken met allerhande verschillende leringen die maar gespuwd worden op internet en verwarring brengt onder de gelovigen. Waar heel veel broeders en zusters mee worstelen is ook, en dat gedachtegoed is ook de gemeente binnengekomen, van wanneer wordt eigenlijk de gemeente opgenomen? En er zijn allemaal theorieën naast ontstaan. Er is een fundamenteel feit, dat wil ik met u behandelen ook vanmorgen, maar dat een groot gedeelte, gelukkig van de gelovigen zeggen, we worden voor de verdrukking opgenomen. Er is een gedeelte die zegt, we worden te midden van de grote verdrukking opgenomen. En er is een gedeelte die zegt, we worden aan het eind van de grote verdrukking opgenomen. Dat gedachtegoed dat nestelt zich in gemeenten, vooral in de evangelische wereld. En dan heeft men, ja maar broeder, u gelooft dat de gemeente dus voor de grote verdrukking wordt opgenomen. Ja! Daar is voor mij geen discussie mogelijk. Want zo zegt ons de Bijbel. Wij zijn niet geroepen tot oordeel, maar tot verkrijging van de zaligheid. En God oordeelt zijn kinderen niet, want dat zou betekenen dat u en ik door die grote verdrukking, of het nu de helft is op het eind, dat God zijn eigen heilige geest oordeelt met deze wereld. Het bestaat niet, broeder, zuster. Echt niet. En laat u daarin niet misleiden. En Paulus is daar ook heel duidelijk over. He, van, hij zegt dat ook in 1 Thessalonicenzen 1, als hij begint met zijn brief te schrijven, dan zegt hij, want zij vermelden zelf, en dat gaat over het geloof van de Thessalonicenzen, zelf ons hoeveel wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Er staat heel duidelijk, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, onze verlosser, die ons verlost van de toekomende toorn. We zijn niet geroepen tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid. En wat is het dan bijzonder, dat apostel Paulus juist ook in dit gedeelte vragen beantwoordt, waar de broeders en zusters mee worstelden. En wat is het dan bemoedigend dat er een antwoord komt wat heel duidelijk is, wat niet mis te verstaan is. Nu, ja mijn broeder, u bent een vluchteling. U wilt alles ontvluchten. Ja, dat deed Lot ook. Toch? Lot die vluchtte ook. En als Lot niet gevlucht had, als de engelen hem niet met de hand hadden genomen om uit Sodom en Gomorra vandaan te gaan, was hij omgekomen met een ongelovige. Broeder, zuster, dat is de realiteit. He? En dan denk ik, en dan hoor ik een overigens met respect een broeder zeggen, ja, maar wij zijn geroepen om in deze wereld te blijven. Nee, we zijn geroepen om naar de hemel te gaan. Wij zijn hemelburgers. Filippenzen 3 vers 20 zegt ons, onze wandel is in de hemel, waar vandaan wij ook onze zaligmaker verwachten. Dat is onze roeping. Onze eindbestemming is niet de aarde, maar onze eindbestemming is de hemel. We gaan naar huis. U hebt er vanmorgen van gezongen. Er zijn bepaalde liederen, die hebben me diep geraakt vanmorgen. En waarom? Omdat, dat zult u zelf ook hebben, dat er liederen zijn die refereren naar een bepaalde gebeurtenis in het leven. Ik weet nog dat, als ik dat zo mag benoemen, de broeder en zuster Kruid, die lied nummer 19 uit de bundel van Johannes de Heer wilde laten zingen. Heb ik een kostbare herinnering aan. Misschien dat toch even mag zeggen, maar De tijden zijn wat dat aangaat ook veranderd, maar als wij vroeger op verjaardag gingen bij mijn opa en oma, om te zeggen mijn paak en beffe, nou dan werd dat, laten we zeggen, dat ging onder het genot van een kopje thee. En nu zijn het halve bruiloften geworden. Maar goed, dat was toen niet zo, het was heel eenvoudig. Maar als we dan even dat kopje thee genuttigd hadden, dan werd er gevraagd, Dick, wil je achter het orgel gaan zitten en dan gaan we met elkaar zingen. En dan mocht ieder die mocht zijn eigen lied opgeven wat hij mooi vond. He, zo ging dat. Ik heb daar kostbare herinneringen aan. En ik zie het nog, mijn vader die gaf het lied op van, ben reizend naar die stad waar Christus het licht zal zijn. En niet lang daarna is hij overleden. Het was als het ware een beetje een voorsignaal wat hij kreeg om naar de hemel toe te gaan. Hoe groot zijt gij? U weet het, ik heb een dochter verloren van 38 jaar. We hadden een dag gereserveerd om met de wensambu naar Texel toe te gaan. Dat even te benoemen. En de dag zijn we begonnen, toen is het leger des heils. Die is gekomen, hadden we uitgenodigd om voor haar te spelen. En ze stond op haar wankele voetjes in de deuropening. Hoe groot zijt gij? Dat is geloven. Omdat geloven zich niet bevindt op een doodlopende weg. Maar omdat geloven zich bevindt op de eeuwige weg van de Heer Jezus Christus. En dan zie je niet meer wat tijdelijk is. Of het naar het zichtbare, want het zichtbare, zegt de apostel Paulus, is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. En dan weet je van, ze zijn ons voorgegaan. En wat een vertroosting dat je afscheid niet is van altijd. Maar dat je elkaar in een andere situatie, in een totaal volmaakte sfeer, je elkaar weer zult ontmoeten. Met dit gegeven, wat de profeet Jesaja zegt, aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Daar is de strijd voorbij. Daar wacht de gloriekroon. Daar vindt de ware strijder rust en God zelf is zijn loon. Ik wil niet, broeders, en hij bedoelt er natuurlijk ook mee de zusters, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Paulus wil hen eigenlijk op het hart binden en hun confronteren met het feit, ik wil dat jullie het weten, dat degenen die ontslapen zijn, die zijn bij de Heere. Maar het is wel duidelijk, als u die plaats wilt innemen, moet je hem hier wel bespreken. Die afspraak moet je nu maken. En je moet je hart nu openstellen. Want anders dan is het te laat. U weet waar de Heer Jezus ook naar refereert, de dagen van Noach. He, hij bouwde de ark, ik ga daar niet te diep op in. Maar het zijn lessen die ook in deze tijd weer heel duidelijk terugkomen. Omdat de Heer Jezus ook zegt, het zullen de dagen zijn van Sodom en Gomorra, de dagen van Noach. Leven we in. Heel duidelijk, je ziet het om je heen, de perversiteit, het berouwde God dat die mensen gemaakt had. De zonde vierde hoogtij. En dat zien we ook in onze samenleving. De perversiteit, de zonde die stijgen hemelhoog. God kan niet anders, maar hij is aan hemzelf verplicht dat hij straks moet ingrijpen in deze wereld. En hij grijpt niet eerder in tot wij opgenomen zijn. Nu, hij laat dat heel duidelijk weten. En als je in Christus ontslapen bent, ja, we gaan even naar de tussen, in alle eerbied gezegd, naar de tussenstation. Mag ik het zo zeggen? We gaan naar het paradijs. Er wordt wel gezegd, ja, maar we gaan naar het vaderhuis. Nee, nog niet. We gaan eerst naar het paradijs, even het tussenstation. U weet het, hè, dat de Heer Jezus ook, de moordenaar van het kruis, tegen hem zei van heden zult ge met mij in het paradijs zijn. En de geliefden die ons voor zijn gegaan, die wachten op ons tot we met hen verenigd zullen zijn en zullen worden. En dat bedoelt Paulus hier ook. Je kunt natuurlijk zeggen van Paulus van, ja, een bepaalde naïviteit, want hij sluit hem eigenlijk zelf ook daarbij in, van de levenden die overblijven. Ja, natuurlijk, er zullen levenden overblijven. Ik hoop van harte dat u en ik het mogen meemaken. En dat we de Heer Jezus tegemoet gaan in de lucht. Maar ja, weet u, dan heb je weer het punt van de discussie. Van ja, maar broeder, u wilt uw verantwoordelijkheid ontvluchten. Nee, ik wil de Heer Jezus zien. Dat is heel wat anders. En ik denk als we elkaar misleiden, als we andere theorieën binnenlaten in onze evangelische gemeente. Het gaat erom wat Paulus, die is hier zo duidelijk in. En natuurlijk is de vraag dan, dat komt ook bij ons binnen, van hoe gaat dat dan? Nou, de Bijbel zegt dat, we gaan hem tegemoet. We hebben geen aandrijvingen nodig of wat dan ook maar. Niks van dat alles. We gaan hem tegemoet. Nu, dat is duidelijk. Maar het ging eerst even om het ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook anderen die geen hoop hebben. Nou, als we spreken over het bedroefd zijn, dan kun je huilen. Je kunt bedroefd zijn. En dat mag ook. Je kunt blij zijn door je tranen heen. Omdat de vrede van God, de blijdschap die je hebt in de Heilige Geest, dat die niet, laten we zeggen, gebaseerd is op onze omstandigheden, maar door het geloof in de Heer Jezus Christus. En dan kun je, ook met een afscheid, kun je nog blij zijn. Want toen ik dan twee van mijn geliefden moest missen, toen heb ik op een gegeven moment gezegd, Heere, u kunt er beter op passen dan ik. Veel beter. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar je wilt elkaar vasthouden. Natuurlijk. Natuurlijk wil je elkaar vasthouden. Natuurlijk kost het moeite om los te laten. Want dat is ook heel, sorry, heel belangrijk om te zeggen. We zijn niet geschapen om te sterven. We zijn geschapen om eeuwig te leven. God heeft ons niet geschapen om te sterven. De dood is door de zonde in de wereld gekomen. Maar dat heeft God nooit zo bedoeld. Hij heeft bedoeld dat we eeuwig zouden leven. En dat de dood verre van ons zou blijven. Maar gelukkig, er is een antwoord gegeven op de tactiek van de duivel die de dood bewijst, waar verantwoordelijk is voor de dood. En dat is het leven wat Christus geeft. En zo ontzettend dankbaar dat je bij de eerste dag van de week elke zondag weer opnieuw mag zeggen van Heer, u leeft. Het is de eerste dag van de week, het is uw opstandingsdag. De woorden hebben geklonken, wat zoekt u de levende bij de doden? Hij is niet hier, hij is opgestaan. Hij leeft. En wij mogen met hem leven. En dat is het kostbare, broeder, zuster. Wat het evangelie ons zegt. Zoals de anderen. Wie zijn die anderen? Ja, dat is de wereld. Dat zijn de mensen die eigenlijk zeggen van, ach, we hebben u niet nodig. Ach, van, u denkt, u gelooft. Nou ja, dat doen de simpele zielen. Gelukkig. Ik ben blij met u dat we simpel zijn. Heel blij. Want geloven is de eenvoud. Ik kom nog even terug op mijn grootvader. Die was een hele eenvoudige man. En als hij zijn lied opgaf, dat was altijd hetzelfde. Ik hoefde het eigenlijk niet meer te doen, want ik wist het wel. Maar die liet dan altijd zingen, de eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Was uitgeteerd, maar u zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw rust te weten. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Weet u wat mij bezighoudt al maanden, zo niet jaren, dat de Heer Jezus zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hoogmoed is eigenlijk een afgod, om zomaar te zeggen. De anderen die geen hoop hebben, maar wij hebben hoop. Als je leest in Romeinen 5, dan staat daar dat die hoop die beschaamt niet, waar de apostel Paulus over spreekt, omdat de liefde van God is uitgestort in onze harten door de kracht van de Heilige Geest. Hij woont in ons hart. Ze hebben in mijn hart gepeuterd. Ik heb toen gezegd, misschien komen ze de Heer Jezus wel tegen. Ja, hij woont in mijn hart. Hij woont ook in uw hart. Opdat Christus door het geloof in uw hart wonen, zo zegt ons de Bijbel. En het Johannes-evangelie zegt ons, toen we tot geloof kwamen, zijn de Vader en de Zoon gekomen om bij ons woning te maken. Wat bijzonder, hè? Met andere woorden, we zijn onafscheidelijk met hem verbonden. Wat een wonder van genade, broeder, zuster. Een hoop. En die hoop is een anker voor onze ziel. Wat we lezen in Hebreeën 6. Die reikt tot in het voorhangsel. Boven. Die hoop bestaat niet. Want als wij geloven. Hij gaat door. Dat Jezus gestorven en opgestaan is. Gelooft u dat? Dat is het fundament van het evangelie. Dat Jezus is gestorven voor onze zonden. Maar hij is ook weer opgestaan. En dat betekent gewoon dat hij de dood overwonnen heeft. Het graf was en is leeg. Hij heeft de plaats ingenomen aan de rechterzijde van de Vader. Waar hij 24 uur per dag voor ons bidt en pleit. Onafgebroken. Hij is onze voorspraak bij de Vader. Wat bijzonder, hè? We hebben een voorspraak bij de Vader. Geloven. Hebreeën 6, 11 vers 6 zegt ons. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven. 1. Dat hij er is. 2. Dat hij een beloner is voor degenen die hem zoeken. Nooit, dat zegt het lied, heeft een zonder vergeefs hem gebeden. Nee, nooit 1. Wat zegt de apostel Paulus, wat zegt hij tegen de gevangenisbewaarder, als hij zegt, mijn heren, wat moet ik doen om behouden te worden? Geloof. Meer niet. Je hoeft niks mee te brengen. Want je kunt God niks geven, want hij heeft alles al. We kunnen hem nergens blij mee maken. Alleen met een gebroken en een verslagen hart. Door te zeggen, Heere, hier ben ik. Ik lever mezelf aan u uit. En wilt u mijn armoede maken tot uw rijkdom? Dat is het fundament van het evangelie. Als we geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze, hebben we gelezen, hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Nou, u kent natuurlijk ongetwijfeld Henoch. Ja, niet fysiek, maar vanuit de Bijbel. Maar Henoch, dat lezen we, die leefde ook in een hele moeilijke tijd. Hij was de 7e van Adam. Dat is een volgetal. En we lezen van Henoch wandelde met God en God nam hem weg. Weg. Zo in één keer weg. Hij wandelde met God. En hij was een van de weinigen die geloofde in die tijd. Net als Noach. Maar hele moeilijke tijden. Maar hij was ook een profeet. U leest dat in Judas 14. Hij keek al vooruit en hij zag de Heer Jezus terugkomen met zijn duizenden heiligen. Ziet u het? We moeten eerst verenigd worden voordat we met hem terugkomen. Zo gaat dat in de Bijbel en zo is het ook voorspeld en zo is het ook geprofeteerd. Op dezelfde wijze. Wij zullen de ontslapenen niet voorgaan, zegt ons de Bijbel. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer. Heel belangrijk. Het is niet mijn woord, het is het woord van de Heer. En als Paulus daarnaar refereert, dan moeten we daar heel duidelijk even bij stilstaan, broeders, zuster. Ik probeer het elke keer weer opnieuw onder de aandacht te brengen. Maar als we de Bijbel lezen, dan spreekt God tot ons. Zodra we de Bijbel openen, ademt Gods geest daardoor. En horen wij zijn stem als het ware op de achtergrond. Hij heeft de mannen Gods geïnspireerd door de Heilige Geest. Heilige mannen Gods door de Heilige Geest geïnspireerd. Hebben het woord opgetekend. Ja, mijn broeder. Ja, gelooft u dat allemaal? Ja, ik hoor het nog zeggen van iemand toen ik een lezing hield van, gelooft u nu werkelijk dat Jona in de walvis zat? Nou, ik zou het u anders vertellen, als Jona de walvis had opgevreten, had ik het ook geloofd. En ik wil het heel duidelijk zeggen, als we iets lezen uit de Bijbel, moeten we dat niet in twijfel trekken, want God staat boven alle dingen. Bij hem is niets onmogelijk, broeder, zuster. En dat moeten we voor ogen hebben. God kent geen enkele beperking. We worden regelmatig geconfronteerd met de wetenschap. En die hebben het dan over heel veel dingen van miljoenen jaren terug. Is dit gebeurd, is dat gebeurd. Ach, lieve mensen, doe niet zo moeilijk. God schiep de hemel en de aarde 7000 jaar terug. Gelooft u dat, broeder? Ja, omdat het in de Bijbel staat. Dus, u gelooft niet wat de wetenschap zegt? Nee, helemaal niet. Ik heb niks aan die verzinsels. Want ze hebben geen enkele basis. En natuurlijk zullen we straks ons verwonderen hoe alles tot stand is gebracht. En alle geheimen waar we nu nog mee worstelen, die niet openbaar zijn geworden, die zullen voor ons duidelijk zijn. Broeder, zuster, beseft u wel dat straks al onze beperkingen in het denken, in het doen, in het zien en het doorgronden, dat die weggenomen zullen worden? En dat we zullen begrijpen hoe groot God is. Hoe groot zijt gij? Hoe groot zijt gij? Nu, we gaan weer verder uiteraard met ons gedeelte. Want dit zeggen wij door met het woord van de Heer. Nou, heel belangrijk dat wij die levend zullen overblijven. Wij, dus de apostel Paulus, die geloofde dan ook dat hij eventueel al bij de overlevenden er zou zijn. Nou, ach broeder, was Paulus hier niet een beetje naïef? Nu, ik denk van niet. Ik denk dat zijn verlangen en met de wetenschap die hij had, dat die vereniging zou plaatsvinden tussen de gemeente en de Heer Jezus, dat hij die ook verwachtte. En wat is er mis mee? Ja, maar er zijn heel veel mensen die zeggen, gelooft u nu werkelijk dat de Heer Jezus spoedig komt? Kan er wel honderden jaren duren. Oh ja, hebt u de bericht van gehad? Weet je wat op het eind van de Bijbel staat? Zie, ik kom. Juist. Dat is een heel andere taal, hè? Dan kun je wel zeggen, ja, maar het duurt toch zo lang en ach, we kunnen nog wel even doorgaan met ons leven. Ja, broeder, zuster, we hebben geen enkele garantie dat we morgen er nog zijn. Laten we maar eerlijk zijn. Dat we leven is genade. Ja? Dagelijks, als we kijken naar de wereld om ons heen, sterven er tienduizenden mensen. Wij hebben dan nog het voorrecht dat we in een land leven met een betrekkelijke vrijheid. Gelukkig. Maar kijken we naar het wereldgebeuren, ja, dan worden we daar niet blij van. Echt niet. Maar we moeten ons voorbereiden. Want dit zeggen wij, want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. Even bestilstaan, want de Heere zelf zal met een geroep. Moet je even stilstaan. Ik zeg wel, al ben je stokdoof, maar je zult je roep horen. Als gelovige. En je zult de bazuin horen. Want als die doorklinkt in het dodenrijk, dan dringt hij ook door tot het gehoor van dove mensen. Dat is de macht van het evangelie, broeder, zuster. Dat is de macht van God. De Heer zal met een geroep. Hij zal met een roep, u en mij, roepen. We zullen zijn stem horen. Omdat we de stem van de goede herder hebben leren verstaan. Wat heel veel mensen niet meer weten. Want dat is niet zo vanzelfsprekend. Je kunt een bepaalde religie aanhangen. Je kunt als het ware een gat in de kerkbank zitten en nog niet bekeerd zijn. Vindt u misschien heftig dat ik dat zeg? Maar toch is dat zo. In alle bewogenheid. Want er moet een keuze gemaakt worden. God die nodigt. Ik denk even aan Openbaring 3 vers 20. Wat staat daar? Zie, ik sta aan de deur. En ik klop. Hij staat aan de deur. Hij staat daar niet met een breekijzer. Hij klopt. Weet u waar die deur open gaat? En waar je hem open moet doen? Aan de binnenkant. Niet aan de buitenkant. De voordeur moet je aan de binnenkant openen. Ik kom bij hem binnen. Als je de deur open doet. En ik zal avondmaal met je houden. Maar dat is een actie van onze kant. Dat wij ons hart moeten openstellen voor hem. En als we dat gedaan hebben, dan komt hij binnen. En als hij binnenkomt, verandert alles. 2 Korinthe 5 vers 17. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Weet u, als de Heer Jezus binnenkomt in ons hart en in ons leven en in onze gezinnen, dan verandert er wat. Zodra je hem de ruimte geeft om zijn dingen te doen in ons leven en in onze gezinnen, verandert er wat. Denkt u even aan de Emmausgangers. Nog even dat voorbeeld noemend. Ze liepen met hem op de weg en hij opende voor hen de schriften. Och, heilig woord van God. Hij opende de schriften. Ze herkenden hem niet. Ze werden als het ware even, op dat moment werd even uitgesteld. En dan wordt hij uitgenodigd in een huis. En dat vind ik zo bijzonder. Hè? Dan gaan ze met elkaar eten. Maar weet u wie de leiding had? De Heer Jezus. Hij had de leiding. Hij brak het brood. En terwijl hij het brood brak, en dan zeg ik wel eens, toen gingen hun ogen open. Mede misschien door dat ze zagen dat ze zijn doorboorde handen zagen. En toen hij verdween uit het gezicht. En dan vind ik het zo bijzonder. En ik hoop dat u dat ook ervaart. Dat ze terugkeken even naar die wandelingen. Dat ze zeiden van, was ons hart niet brandende in ons. Toen we met hem op de weg waren. Hebt u dat ook? Dat uw hart brandend is van de liefde van Christus. Dat je blij bent dat je verlost bent. Dat je blij bent dat je een kind van God bent. Dat je blij bent dat je straks een ontmoeting met hem mag hebben. Wat bijzonder. Ja. met een geroepen met de stem van een aartsengel, met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Halleluja. De graven gaan open. Dat zal wat zijn, lieve mensen. Als die graven straks open gaan. Mijn vrouw en mijn dochter liggen naast elkaar. En toen ik daar iets van mocht zeggen, toen we op het graf stonden, toen zei ik, en als de Heer Jezus nu komt en de bazuin klinkt, dan gaan we hand in hand naar boven. Wat een ontmoeting, hè? Maar wat een vreugde. Dat we weten dat die in Christus zijn, die zullen eerst opstaan. Zo zegt de Bijbel ons. Daarna wij, de levenden, die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen zullen worden. In de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Wat een geweldige ontmoeting zal dat zijn. Al die miljoenen mensen die leven op aarde, die een keuze voor hem gemaakt hebben, met al degenen die begraven zijn. Ja, maar broeder, er zijn een heleboel graven, die zijn er niet meer. Ach, weet u, maak daar alstublieft geen probleem van. Want allen die gestorven zijn, waar ze zich ook bevinden, al is er geen graf meer, ze zullen opstaan. Ze zullen de Heere tegemoet gaan. O, in de ogen van de wereld. Ik hoor het nog. Ik heb het met mijn buren gedeeld, een van mijn buren. Ik zei het wel vaker, toen zei ik, nou, je moet erop rekenen dat ik binnenkort ga verhuizen. Dan gaat u naar een andere woning. Ik zei, ja, naar boven. Daar gaan we naartoe, dat is onze eindbestemming. Dat is ook wat Johannes 14 zegt, hè. Ik citeer die tekst altijd met grote vreugde als de Heer Jezus Christus daar zijn discipelen mee bemoedigd heeft, een aantal keren al aangekondigd dat het afscheid zou komen. En ja, dat afscheid, dat geeft ontroering. Je moet loslaten. En dat was ook zichtbaar bij de discipelen. Van, ze werden ontroerd. En wat zegt hij dan? Jullie de hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God? Geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. We hebben geen woningnood. Daar worstelen we mee in Nederland, hè? Er is geen woningnood boven, hoor. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ik heb het u gezegd. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik plaats bereid heb, dan kom ik terug. En ik zal u tot mij nemen, dat gij ook mocht zijn waar ik ben. En dan gaat in vervulling wat hij bad in het hoge priesterlijk gebed van Johannes 17. Vader, ik wil dat waar ik ben ook degene zullen zijn, ik zeg het even met mijn woorden, die gij mij gegeven hebt. Broeder, zuster, we gaan een geweldige tijd tegemoet. Zie niet om wat er om je heen gebeurt. Zie dat meer als een teken wat de Heer Jezus ons op appelleert in Matthäus 24, Lucas 17 en 21 en Marcus 13. Waar hij appelleert aan hetgene van let op de tekenen van de tijd. En onze broeder Johannes de Heer, die heeft daar veel over gezegd en geschreven. Die zei dan altijd, als ik goed luister, hoor ik de voetstappen al van de Heer Jezus. O, soms voel ik een sterk verlangen. Heimwee in mijn hart ontstaan. Vraag dan, dierbaar heiland, bent u reeds op weg gegaan? Nee, het zal niet lang meer duren. Hij verlangt nog meer naar wij. Maranatha, blijf ons wachtwoord. Voor een elk, maar ook voor mij. Vertroost elkaar met deze woorden. Amen.